Wij openen dus de schriften in het boek van de psalmen. Luther noemde dat de Bijbel in de Bijbel. Boek van de psalmen, we lezen samen psalm 25. Psalm 25. Een psalm van David. Tot u, Heere, hef ik mijn ziel op. Mijn God, op u vertrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden. Laat mijn vijanden niet van vreugde over mij opspringen. Ja, allen die u verwachten, worden niet beschaamd. Beschaamd worden zij die zonder reden trouweloos handelen. Heere, maak mij uw wegen bekend. Leer mij uw paden. Leid mij in uw waarheid. En leer mij, want u bent de God van mijn heil. U verwacht ik de hele dag. Denk aan uw barmhartigheid, Heere, en uw goede tierenheid, want die zijn van eeuwigheid. Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd, of aan mijn overtredingen. Denkt u aan mij naar uw goede tierenheid, omwille van uw goedheid, Heere. Goed en waarachtig is de Heere. Daarom onderwijst hij zondaars in de weg. Hij leidt zachtmoedigen in het recht. Hij leert zachtmoedigen zijn weg. Alle paden van de Heere zijn goede tierenheid en trouw, voor wie zijn verbond en zijn getuigenissen in acht nemen. Omwille van uw naam, Heere, vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Wie is de man die de Heere vreest? Hij onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen. Zijn ziel overnacht in het goede. Zijn nageslacht zal de aarde bezitten. Vertrouwelijk gaat de Heere om met wie hem vrezen. Zijn verbond maakt hij hun bekend. Mijn ogen zijn voortdurend gericht op de Heere, want hij bevrijdt mijn voeten uit het net. Wend u tot mij en wees mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig. De benauwdheden van mijn hart hebben zich wijd uitgestrekt. Bevrijd mij uit mijn angsten. Zie mijn ellende en mijn moeite. Neem weg al mijn zonden. Zie mijn vijanden. Want zij worden talrijk. Zij haten mij met een dodelijke haat. Bewaar mijn ziel en red mij. Laat mij niet beschaamd worden. Want tot u heb ik de toevlucht genomen. Laat oprechtheid en vroomheid mij beschermen, want ik verwacht u. O God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden. Tot zover psalm 25. Met de hulp van de Heere verkondig ik u vanmiddag het woord, naar aanleiding van de tekst die u vindt in psalm 25, vers 14. Psalm 25, vers 14. Vertrouwelijk gaat de Heere om met wie hem vrezen. De Statenvertaling spreekt van de verborgenheid des Heren. De Herziene heeft daar heel mooi van gemaakt. Vertrouwelijk gaat de Heren om met wie hem vrezen. Zijn verbond maakt hij hun bekend. We luisteren vanmiddag naar de verborgen omgang met God. Wat is dat? Wat houdt het in? Waar vindt het plaats? En wat werkt het uit? Drie vragen die we beantwoorden. Gemeente, wij lijden in deze tijd aan een probleem. En als ik zeg wij, dan bedoel ik niet de mensen buiten de buren van dit gebouw, maar de gemeente. U. Jij. Ik. Wat is dat probleem dan, dominee? Dat wij geïnfecteerd zijn, of meer en meer worden, met wat in de wereld heel normaal is, dat je oog moet hebben voor de buitenkant van iemand. Dat het ertoe doet hoe je eruit ziet en hoe je overkomt, hoe je je kleedt, maar ook nog een laag dieper, wat je bereikt hebt, wat je kunt, tot welke prestaties je in staat bent, hoe hoog je carrière inmiddels gekomen is. Al die dingen, die doen wat met ons. Want of we het nou willen of niet, het raakt een gevoelige snaar. Zeg ik te veel, jonge mensen? Dertigers? Veertigers? Het raakt een gevoelige snaar. Die buitenkant. Terwijl, en dat zouden wij toch heel goed moeten weten in de kerk, wij ook een binnenkant hebben. Een ziel. En wie die ziel niet verzorgt, maar alleen maar oog heeft voor zijn lichaam en de buitenkant, die loopt het grote gevaar zijn ziel te verwaarlozen. Gemeente, Psalm 25 is een psalm van de binnenkant. David laat heel diep in zijn hart kijken. En daar kunnen we hem dankbaar voor zijn en de Heilige Geest nog meer. Dat hij toestaat om een blik te werpen in de binnenkant van Davids hart. Dat doet er uiteindelijk toe, gemeente, die binnenkant, die voorgevel. Ach. Als je geld hebt, dan weet je dat je maar één keer kunt uitgeven. En als je een huis gekocht hebt en je wilt het een beetje bewoonbaar maken, stel het is een bouwval, kun je twee dingen doen. Je kunt al dat geld steken in de voorgevel, zodat de buren denken, tjoh, dat ziet er mooi uit. Maar als je wijs bent, gaat dat geld niet allereerst in die voorgevel, maar naar de binnenkant. Dat wat het oog van de straat niet meteen ziet, maar waar jij wel gemak van hebt. Als je tenminste wat geriefelijk wilt wonen in je huis. Begrijp je? Die buitenkant gemeente is relatief. Die binnenkant, die doet er toe. De verborgen omgang met God, daar gaat het dus vanmiddag over. Ik heb gezegd drie vragen. In de eerste plaats, waar vindt het plaats als David het heeft over de vertrouwelijke omgang met God? Waar moeten wij dat dan zoeken? In de tweede plaats, wat houdt het in? Wat is dat, die vertrouwelijke omgang met hem? En tot slot, wat werkt het uit? Dat is het laatste deel van de tekst. Het verbond wat God bekend maakt aan hen die hem vrezen. Dus verborgen omgang met God, waar vindt het plaats, wat houdt het in en wat werkt het uit? Is in de eerste plaats dus, waar vindt het plaats? Gemeente, Psalm 25 is een psalm, ik heb het gezegd, van de binnenkant. Maar heeft ook wel aandacht voor wat er allemaal buiten David zich afspeelt. Het is absoluut geen verstilde psalm. Je hebt de psalm tijdens de lezing, denk ik, een beetje op u in laten werken. En het is u vast opgevallen dat David het heeft over vijanden. Veel vijanden die hem haten. Die hem vervolgen. Die hem de voet dwars zetten. Wie die vijanden zijn, weten we niet. En ergens ben ik er ook maar dankbaar voor. Want anders zouden we kunnen zeggen, ja, dat zijn die concrete vijanden geweest daar en toen in Davids leven. Maar het is wat vaag, wat algemeen. Alsof de Heilige Geest vanmiddag wil zeggen, vul je eigen vijanden maar in. Personen, mensen die het leven zuur maken. Omstandigheden, dingen die gebeuren in je leven, die je overkomen. Alles van buiten wat je beroert tot en met. Dat is de buitenkant. En daar blijft het niet bij. Want David heeft het in deze psalm ook over wat er allemaal van binnen aan zonden en ongerechtigheden leven. David heeft het in vers 7 over de zonde van zijn jeugd. Hij is blijkbaar al op leeftijd gekomen en blikt terug. Misschien herkennen ouderen dat wel. Zwarte bladzijden in je jonge jaren die nooit uit je gedachten gaan. Vergeven schuld is nog niet vergeten. Tenminste bij ons. Schuld. En dan ook nog vers 11. Die ongerechtigheden die bovenborrelen in Davids hart. Nou, gemeente, het is echt onrustig in Davids leven. Het stormt van alle kanten. En toch is er rust. In het oog van de storm is er rust. Dat is een prachtig natuurfenomeen. Dat in het oog van een orkaan, heb ik me laten vertellen,
het heel aangenaam is. Wist u dat? Ik wist het ook niet.
Maar wij denken bij een orkaan natuurlijk aan geweldige krachten. Maar het schijnt in het oog van de orkaan zo te zijn dat je daar prima kunt zijn. Daar is het aangenaam, daar is het rustig en daar is het stil.
Zo kan het zijn. En zo is het ook, ten diepste. In het leven van een christen kan heel veel aan de hand zijn, er heel veel gaande zijn. Maar in het oog van de storm, in het centrum van het leven van een kind van God, is er rust en overgave. Waar dan? Waar moet je dat zoeken dan? Nou, vers 14. Dat is eigenlijk het centrum van de psalm. Van daaruit kan David het leven in perspectief zien. Vers 14. Waar vindt dat plaats dan? Onze eerste vraag. Nou, niet in het gewone leven. Niet tussen de bedrijven door. Waar vindt vers 14 plaats? De vertrouwelijke omgang van God met David, dat vindt plaats in de binnenkamer. Jongens, hebben jullie zo'n binnenkamer? Wat is een binnenkamer? Dat was vroeger een ruimte, een grote voorraadkast of zo, die je kon afsluiten en waar geen geluiden binnendrongen. Een plek waar het volkomen stil was, waar je alleen kon zijn. Ga in uw binnenkamer, zegt Jezus. Sluit de deur. Zoek uw Vader die in het verborgene is. En hij zal het u in het openbaar vergelden. Heb je een binnenkamer? Ik stel die vraag omdat dat tegenwoordig niet meer gewoon is. Tegenwoordig kun je namelijk ook in de auto de Bijbel lezen. Iedere dag een tekst. Maar dat is wat anders, gemeente, dan een binnenkamer. Een binnenkamer is stilte. Alleen zijn. Ik heb een boek in de kast staan met de titel Maak de stilte tot je gezel. Tot je metgezel. Nou ja, als u naar een boekhandel loopt, dan vindt u daar ook allerlei boekjes over stilte. Het is heel modieus tegenwoordig om stil te worden. En dat gaat dan vooral zweverig eraan toe. In contact komen met jezelf. Dat is geen gevulde stilte. De stilte die de Bijbel bedoelt en die David hier bedoelt, dat is de stilte die vol is, gevuld is. De vertrouwelijke omgang met God vindt plaats in de stilte. Augustinus heeft gezegd, God wordt slechts zichtbaar in afzondering van aandacht. Moet je even heel, heel goed laten bezinken, zo'n zinnetje. Noteer maar. God wordt slechts zichtbaar in afzondering van aandacht. Dat raken wij kwijt of we zijn het al kwijtgeraakt. U mag het zeggen. Maar wie God wil vinden, wie God wil kennen en wie hem beter wil leren kennen, die heeft die stilte nodig. Die vertrouwelijke omgang vindt niet plaats al rennend en vliegend van de ene opdracht naar de andere opdracht. Vindt niet plaats als je nadat de wekker gegaan is uit bed rolt en al haastend op je werk komt. 'S Avonds kom je thuis, je eet, kinderen naar bed brengen. En dan tijd voor de media, 8 tot 10, dan ben je moe, rol je weer je bed in. En vervolgens zit je, voor je het weet, in een cyclus waar je binnenkant, je ziel aan het verdorren is. En het is goed als je er vanmiddag van schrikt. Want het is niet gewoon. Het is ongewoon. Tenminste, dat zou het moeten zijn. In de kerk. Denk ik. David heeft ontdekt, jonge mensen, waarvan ik hoop dat jij dat ook ontdekt hebt, dat er meer is tussen de wieg en het graf dan het leven van het hier en van het nu. Ja, en ook dat besef, dat ontdek je niet zomaar. Dat ontdek je door de tijd te nemen voor God en zijn woord.
Daarom is het heel goed dat je ouders je van kindsbeen af hopelijk geleerd hebben om je handen te vouwen en je ogen te sluiten en persoonlijk te bidden. Ik hoop dat jouw ouders dat ook doen als je 's avonds naar bed gaat. Als je iets ouder bent, mag je zelf bidden.
Als ouders leer je je kinderen iets van de vertrouwelijke omgang met God. En je doet het zelf voor, hè? Toch?
Ik bedoel dat niet heel vroom, dat ze u op de knieën zien liggen en zo. Nou, dat mag wel. Maar dat ze weten, de Bijbel, het gebed, dat heeft zo'n plek in het leven van mijn vader, van mijn moeder. Dat is verweven met hoe ze zijn. Ze kunnen de dag niet starten zonder dat ze bij God geweest zijn. Dat gaat niet vanzelf. Sinds Genesis 3 gaat het al niet meer vanzelf. Want sinds Genesis 3 is de beweging van God af. De vertrouwelijke omgang met God was meteen verbroken toen de zonde intreden deed. Adam en Eva wandelden met God. Maar toen de zonde erin kwam, was het contact verbroken. En is God het geweest die als eerste weer het contact zoekt en maakt en herstelt. En toen kwam het er weer van. En dan lezen wij ook na Genesis 3, na de zondeval, dat het kan. Henoch wandelde met God. En Abraham wandelde voor het aangezicht van God. En David wandelde met God. Dat kan. Dat gaat niet meer vanzelf. Alles cirkelt en draait om onszelf sinds Genesis 3. Totdat die omwenteling in je leven plaatsvond. Radicaal of geleidelijk? Meestal geleidelijk.
Welke omwenteling? Dat het in de stilte, in het zoeken van Gods aangezicht, niet gaat om wat ik doe.
Mij een goed gevoel bezorgen, omdat ik weer uit mijn dagboek gelezen heb en weer de Bijbel gelezen heb en weer gebeden heb.
Maar dat het gaat om de kern. Luther zei, het is heel goed als je de Bijbel leest en dit, maar dat is de schaal. Het gaat om de kern. En om bij de kern uit te komen, heb je die schaal wel nodig. Maar de kern is dat er contact is, wezenlijk contact, vertrouwelijke omgang met God in de stilte. Dat telt, gemeente, dat telt zeker in het licht van de eeuwigheid.
Want op de sociale media, daar krijg je heel wat reacties, hè, als je daar iets van jezelf laat zien. En natuurlijk laat je iets moois van jezelf zien. Iets waarvan de anderen zeggen, tjoh, dat hij dat gedaan heeft, dat hij dat kan, dat hij daar geweest is. Dat hij dat bereikt heeft. Nou, daar doen we allemaal een beetje aan mee. We zijn heel benieuwd hoeveel likes we krijgen.
Maar wat telt meer, gemeente? De likes die je krijgt van je digitale volgers. Of de goedkeuring van God over je leven. De mens ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. En dat in de storm die zich om David afspeelt. Dat is wat hij overhoudt, waar hij op terugvalt. En waarvan hij de kracht krijgt om voor te gaan. Om de weg te gaan. Zijn weg te gaan.
Vertrouwelijke omgang met God vindt plaats in de stilte, in de afzondering. U vraagt zich vast af, ja, maar wat is het dan precies? Wat houdt het in? De Statenvertaling vertaalt met de verborgenheid des Heren. Dat kan wat schimmig overkomen. Alsof God verborgen is. Alsof God niet te bereiken is. Daar hangt een waas van geheimzinnigheid omheen. Heel mooi hoe de herziene Statenvertaling het vertaalt. Vertrouwelijk gaat de Heere om met wie hem vrezen. Vertrouwelijk. Toen Job op de puinhopen van zijn bestaan zat, verlangde hij terug naar de tijd dat Gods verborgen omgang in zijn tent was. Dat zegt hij in een van de hoofdstukken.
Hij verlangde terug naar de tijd dat hij heel dicht en nabij God was. Daarmee zeg ik ook dat je dat niet altijd blijkbaar zo ervaart en zo voelt. Er zijn tijden waarin je dat niet ervaart. Of minder ervaart. Er kunnen allerlei redenen voor zijn. Maar ja, dat is in een huwelijk ook zo. Ook het huwelijk is niet stabiel als het gaat om emotionele verbondenheid. Daar zit ook gelaagdheid in. Dat heeft ook te maken met hoe druk je bent en met allerlei dingen meer. Wie getrouwd is, die herkent dat. Maar betekent dat het dan niet meer is? Dat het huwelijk niet meer bestaat? Als... Nee. Betekent wel dat als het goed is, er een bel gaat rinkelen en je gaat zeggen tegen je vrouw, die aandacht voor elkaar, dat we worden geleefd. Er moet weer contact zijn, van hart tot hart. We zien elkaar te weinig in de ogen. Dan trek je aan de rem. Want gemeente, als de vertrouwelijke omgang tussen een man en een vrouw er niet meer zijn, wat kan er dan niet allemaal misgaan in een huwelijk? Als je elkaar niet meer ziet in de ogen en weet wat er in het hart van de ander speelt, omdat je zo druk bent met allerlei andere dingen. Nou, zo is het ook met de Heere. De Heere nodigt David uit, zoek mijn aangezicht. En zo mag je vanmiddag ook luisteren naar de preek en je winst doen met wat je hoort. In Psalm 27 staat dat. U zegt, zoek mijn aangezicht. En dan zegt David, ik zoek uw aangezicht, o Heere. Weet je, God verlangt ernaar om zich meer bekend te maken aan je. Wanneer gebeurt dat? Als je eerlijk wordt. Als je eindelijk eerlijk wordt voor God. Daar ontstaat vertrouwelijke omgang. Want gemeente, vertrouwelijke omgang kan niet plaatsvinden als er één aan het bedriegen en aan het liegen is. Maar wie eerlijk gemaakt is, eerlijk geworden is, schuld beleden heeft, zonden beleden heeft voor God. Die zal ook merken. Vertrouwelijk gaat de Heere om met degene die hem vrezen. Waar jouw hart open gaat, gaat zijn hart ook open. Eigenlijk moet ik het andersom zeggen. Waar zijn hart open gaat. Waar je iets ziet van wie hij is. En dat is uiteindelijk toch de bedoeling van de preek. Dat je blikt in het hart van God. Dan gaat ons hart ook open. Wat is dat, gemeente, wonderlijk, vindt u niet? Dat die heilige God, die een ontoegankelijk licht bewoont, een ontmoeting wil hebben, om wil gaan met zondaren als wij. Dat kan toch niet? Hoe is dat mogelijk? Kinderen, kunnen wij met de koning, met onze koning, zomaar contact hebben? Kunnen we zo naar hem toe gaan? En met hem praten over van alles en nog wat? Nee. Er zijn allerlei tussenpersonen en allerlei regels en voorwaarden voordat je bij de koning komt, als je er ooit al komt. Maar hoe anders is de koning in de hemel? Hoe anders is God? God is de verhevene, jawel. Maar Jesaja zegt, de hoge en de verhevene is tegelijk de nabije. Bij die verbroken van geest is en verslagen van hart. Hoe is het mogelijk dat God omgang kan hebben met zondaren? Wat is het geheim, gemeente, de Heer Jezus? Dat is het antwoord. Hoe is het mogelijk dat God contact kan hebben met zondaren en om kan gaan met hem op een vertrouwelijke, intieme wijze, zoals Henoch wandelde met God? Hoe is het mogelijk dat God zijn hart kan openen voor je? En dat jij jouw hart mag openen voor hem, omdat er één geweest is die de weg baande naar het vaderhart van God. Die kwam en weer terugging. Het is mogelijk, gemeente, dus, om deze God te kennen. Het is toch iets om je over te verwonderen? Dat alleen al zou een reden moeten zijn om vanaf vandaag
weer eens te letten op die stille tijd. Is het er nog? En je kunt klagen over ondermaatse geestelijke leven van je, maar als er geen tijd is, is het dan vreemd, is het dan gek? Vertrouwelijk gaat de Heer om met degenen die hem kennen. Weet u wat zo mooi is? In de psalmen lees je alleen maar verslagen van kinderen van God die vertrouwelijk met hem omgaan. En u weet, de psalmen zijn heel gevarieerd. Er zijn klaagpsalmen, er zijn lofpsalmen, er wordt geroepen, er wordt gesmeekt, er wordt gebeden, er wordt geprezen, noem maar op. Al die emoties hebben een plek blijkbaar in die vertrouwelijke omgang met God. Niets is te vreemd, zoals in een goed huwelijk ook alles uiteindelijk gezegd kan worden. Niets is raar, waarom niet? Als die ander je neemt zoals je bent. Een hart en een oor aan je geeft. Zo is God gemeente. Ja, u stelt het allemaal wel heel mooi voor. Maar als je in de nacht van je leven zit. En als je weg toegebuurd is. En als je in zo'n crisis terecht bent gekomen. Wat dan? Nou, er was een zieke vrouw die nog niet zo heel oud was. Ze lag op haar bed, ze kon niet meer van haar bed afkomen. En haar predikant kwam haar opzoeken. En de predikant vroeg aan die vrouw, hoe is het? Ze vertelde wat over haar situatie. En toen zei die predikant, uw wereld is wel heel klein geworden. Hè? En toen zei die vrouw, ik weet wat u bedoelt, maar niets is minder waar. Ik krijg bezoek van de koning in deze kleine kamer. De koning brengt mij in zijn binnenkamer. Als ik mijn handen vouw en de Bijbel open, bezoekt God mij met zijn heil. Nou, ik hoop dat je dat herkent. Dat je zegt, ja, juist die zware periodes in mijn leven, toen ik tegen de muur gezet werd, dat waren niet de slechtste periodes voor mij. Geestelijk heb ik zoveel geleerd in die periodes. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Zo leerde ik uw weg te gaan. En voor die tijd dwaalde ik als een schaap. Ja, gemeente, dat wil ik er wel even bij zeggen. Psalm 25 is een psalm waarin David heel concreet vraagt om leiding. Dat is iets waar hij mee zit. En tegenwoordig lopen ook heel veel christen daarmee. Tegenwoordig is iets van alle tijden natuurlijk. Wat is Gods weg met je leven? Nou, op allerlei momenten in je bestaan komt die vraag op. Eigenlijk iedere dag wel natuurlijk. Wat wil God met mijn leven? Als hij de eerste geworden is in je leven, is dat een kernvraag. Heren, wat wilt u dat ik doen zal? Daaraan herken je het nieuwe leven wat uit Christus is. Dat vraagt niet, Heere God, ik ga een weg, wilt u het zegenen? Maar neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Nou, daar gaat het David ook om. Misschien is het u opgevallen dat ik bij de lezing van de schriften heel nadrukkelijk zei, uw weg, uw paden. David bidt om helderheid, om zicht op Gods weg. En daar, gemeente, gaat het uiteindelijk om. Ik wil u wel zeggen, dat is iets heel persoonlijks. U weet wellicht dat ik een beroep aangenomen heb naar een andere gemeente. Maar dat is voor mij zo beslissend geweest. In het aannemen van het beroep. Als al je wikken en wegen niet werkt en je onthand langs de weg staat, ligt het ineens op, die oude woorden van Psalm 25. En waarheen gij uw treden wendt. Hoe zie je dat? Krijg je een briefje uit de hemel? Nee. Weet je op een goede dag waar het naartoe gaat? Nee. Dat is de vertrouwelijke omgang met de Heer.
Vertrouwelijk gaat de Heere om met degene die hem vrezen. En daar belooft hij: ik zal leiden, ik zal raad geven, mijn oog zal op je zijn, ik voer je verder. Gaat het dan uiteindelijk om die leiding van God, dat je die ervaart in je leven? Nee, daar gaat het toch niet eens om. Het gaat om diepere kennis van God. Ik geloof van harte dat de weg die de Heere gaat met ieder van ons, en dit is zo verschillend, maar dat de Heere dat gebruikt om meer kennis van hem te verwerven. Wat rijk is het als je dat ook zo ervaart en weet. Dat de gang die je moet gaan in je leven, heel anders misschien dan je had verwacht, een weg is waardoor je meer zicht op hem ontvangt. Dat is vertrouwelijk omgaan met de Heere. Nee, je kunt dat niet eisen. Je vraagt erom in het diepste vertrouwen dat God een weg zal banen waar geen weg is. Valt u het op dat er het woordje vrezen genoemd wordt? Vertrouwelijk gaat de Heere om met wie hem vrezen. Nou, in vrezen betekent geen bang zijn voor, maar vrezen is ontzag hebben voor. Respect. Diep respect. En toch heeft het iets vertrouwds. Een kind kan zijn vader diep respecteren en diep liefhebben. Beide tegelijk. De liefde wordt gevoed door het respect. En andersom. Het respect wordt gedragen door de liefde. En zo is het ook. In het tasten naar Gods weg en Gods wil in je leven. Heren, waar moet het naartoe? Met mij, met mijn vrouw, met ons gezin. Wat moeten we doen? Vrezen. Dat betekent, Heere, uw weg is de beste. Laat het oplichten. Hier ben ik. Neem mijn leven. Laat het, Heere, toegewijd zijn aan uw eer. Gemeente, is dat nou niet machtig? Wat mis je, hè, als je deze God niet kent? Dan moet je het echt allemaal zelf doen. Moet je adviezen inwinnen bij anderen en concluderen dat dit of dat goed is? Maar wat een zegen als je een vader in de hemel hebt, die waakt over je leven en die zegt: mijn kind, ik leid je van stap tot stap. Vertrouwelijk gaat de Heere om met wie hem vrezen. En wat werkt het dan uit? Tot slot. De tekst vervolgt: met zijn verbond maakt hij hun bekend. In de vertrouwelijke omgang met God gebeurt er wat. Als jij de schriften opent en Gods aangezicht zoekt in het gebed, en dat gedisciplineerd doet, gedurig, voortdurend, dan belooft de Heere iets. Zijn verbond, mijn verbond, maak ik hen bekend. Wat is een verbond? Een verbond, dat vindt plaats tussen twee personen. Tussen twee mensen bijvoorbeeld. Maar hier gaat het niet over een verbond tussen twee mensen, hier gaat het over zijn verbond. Het verbond tussen God en mensen. Het genadeverbond, het helverbond, of hoe je het ook wilt noemen. God maakt zijn verbond bekend in de omgang met hem. Kunt u begrijpen, gemeente, als ik zeg dat dat hetzelfde is als dat hij zichzelf bekend maakt? Als God zijn verbond bekend maakt, maakt hij zichzelf bekend. Want wat houdt het verbond in? Een verbond houdt in: God eist en God belooft. God vraagt en God geeft. En wat God vraagt van je en wat God geeft aan je, laat zien wie hij is. Zijn verbond. Gods verbond. Wat vraagt God? Liefde. Toewijding, overgave. Wat geeft hij? Liefde, toewijding, overgave. Hoe dan? Door de gang die je gaat in het leven,
die je moet gaan in het leven. En waarin hij als die grote pottenbakker zijn plan met je leven uitwerkt. Dat kan ook pijn doen. Als God zijn verbond bekend maakt aan je, is dat niet alleen maar strelend. Dat kan ook pijn doen, zoals een pottenbakker kneedt en wat hij wil, uiteindelijk tevoorschijn wil halen uit die klomp leem. Dat is nou precies wat God doet met al zijn kinderen. Hij kneedt ze, hij vormt ze op de leerschool van het leven en het leven doet helemaal mee. Alles wat er gebeurt en niet gebeurt, doet allemaal mee. En God maakt zijn plan, zijn verbond, bekend aan hen die hem vrezen. Kun je de weg overzien tot het einde toe? Nee. Je kunt geen dag vooruit kijken. En daarom is die omgang met God er dagelijks weer. Je kunt geen dag zonder dat levende contact met hem. Gemeente, aan de voeten van hem krijg ik overzicht. Zoveel overzicht dat ik weet, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Genoeg om verder te gaan. En ik weet dat alle dingen die gebeuren meewerken ten goede. Wat denkt u wat de kern van het verbond is? De eigenlijke inhoud. Ik heb net gezegd, God maakt zijn verbond bekend, God maakt zichzelf bekend. Maar waar is hij uiteindelijk op uit, gemeente? Dat hij zichzelf in Jezus Christus, zeg ik er dan maar nieuwtestamentisch bij, te kennen geeft. Dat je daarin groeit in de genade en de kennis van de Heer Jezus Christus. Is dat mogelijk dan? Gemeente, kijk eens naar Golgotha. Wat is daar gebeurd? Daar hangt er een die ook die vertrouwelijke omgang met God beoefend heeft. Jezus was zeer vertrouwd met zijn vader. Hij bad tot zijn vader. Hij ging met hem om. Op een wijze die wij mensen niet kunnen bevatten. En deze Zoon van God is aan het kruis van Golgotha in de steek gelaten. Verlaten. De vertrouwelijke omgang met God hield op toen de Zoon het meest nodig had. Waarom? Dan zeg ik het maar met dit avondmaalsformulier. Hij van God verlaten, zodat ik nooit meer van God verlaten zou worden. In de diepste nacht van het leven, licht vanuit het woord, dat op, als hij de nacht is ingegaan, zonder God, zal mijn nacht niet zonder God geleefd hoeven worden. Wat een proces is dat, gemeente. Wat een leerschool. Het is eigenlijk de leerschool van Psalm 131. We hebben die psalm samen gezongen. Ik heb er iets over gezegd. Een kind, als dat geboren wordt, er zitten hier jonge ouders. En je geeft het kind de borst, dan is het voeden op verzoek. Als het kind schreeuwt op de meest ongelegen momenten, ja, dan is er maar één manier om het stil te krijgen. Om het te voeden. Het kind bepaalt en regeert alles. Maar wat gebeurt er als het kind ouder wordt? Ja, dan probeer je natuurlijk te trainen. Dat voeden op verzoek, dat moet er eigenlijk af. Het kind moet leren tevreden te zijn, te wachten tot de momenten dat moeder zegt, hier is je eten. En als het nog ouder wordt, gaat dat ook al makkelijker natuurlijk. Maar dat is nou precies het proces waarvan God zegt tegen Israël, dit is wat ik voor heb met jullie. Dat morrende ongenoegen van jullie, dat je mij aan je kant wil hebben en dat je mij voor je karretje spant en dat ik mijn zegen mag geven op de momenten dat het jullie uitkomt, dat moet eraf. jullie hebben nodig, zoals dat pas gespeende kind, te rusten in het beleid van de Heere. Jezelf over te geven aan de leiding van God in je leven. Dat is wat God voor heeft met mensen die hem vrezen, hem dienen en de verborgen omgang met hem beoefenen. Gemeente, dat is iets kostbaars. En dat moeten we niet kwijtraken. En vandaar het begin van de preek. Die binnenkant. Hoe staat het ermee? Herken je iets van de werkelijkheid van deze psalm? Dat de vertrouwelijke omgang met God je leven stuurt en richt en verdiept en uiteindelijk uitzicht geeft tot over dood en graf heen. Tot in de hemel. Nee, tot op de aarde. Want zijn ziel zal vernachten in het goede en zijn zaad zal de aarde beërven. Gemeente, het gaat ergens naartoe. Die vertrouwelijke omgang met God, dat is niet zomaar voor hier en nu. Dat is bedoeld om je leven te oefenen in een verlangen naar het altijd weer omgaan met hem. Ononderbroken. Zonder reserve, zonder enige terughoudendheid. Waar gaat het naartoe? En daarom de oproep. Zoek zijn aangezicht. Want die vertrouwelijke omgang met God, dat is wat overblijft als ik alles loslaat en mijn leven uit handen geef. Mijn ziel zal vernachten in het goede. Wat een uitzicht. Ook uw en jouw uitzicht. Amen.